In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik, Klun, samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwaan in gesprek over puberproblemen, slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast, nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jorritsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Deze podcast wordt je aangeboden door Vrij Nederland. De brandstof voor je eigen mening.
Kortie Media.
Je praat over iemand over wie zo weinig echt bekend is. Wat bekend is, zijn gewoon rare, verzonnen dingen. Dat het nog interessant is om te weten wat hij voor het ontbijt had.
Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, ontroerend of onthullend. Of gewoon omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover mij zit Frans Lomans, oud-hoofdredacteur van Sportweek, Panorama en Nieuwe Revue. Ja Frans, recept is eigenlijk simpel. We nodigen iedere week één journalist uit hier in de WPG-studio's in Amsterdam. En wat zijn de vereisten voor het verhaal dat ze komen vertellen?
Nou, het moet in ieder geval een bijzonder verhaal zijn. En als het even kan, moet er ook nog een verhaal achter het verhaal zitten.
Kijk.
Dus dat is het een beetje.
Ja. Ik bedoel,
zoveel eisen hebben wij niet aan het leven.
Nee, het zou ook raar zijn om daar heel veel eisen aan te stellen. En Gonzo hebben we de podcast genoemd. Die naam komt van jou. Kan je toch even in het kort nog uitleggen waarom je wilde dat de podcast Gonzo zou heten?
Heel kort dan, hè. Ik was een enorme fan van Hunter S. Thompson. Een Amerikaanse journalist die zichzelf tot hoofdpersoon van al zijn verhalen maakte. En daarbij heel veel drugs en drank gebruikte. Wat ik fantastisch vond, want hij schreef echt geweldig. En hij was een beetje de reden dat ik journalist wilde worden. Dus de naam moest Gonzo zijn, anders had ik niet meegedaan.
Ja, maar je had in die tijd waarschijnlijk ook al een scheiding der journalisten, toch? De journalisten die drank en drugs gebruikten en de journalisten die wat keuriger waren?
Ja, ik denk dat je 80% gebruikte drank en drugs en 20% in die periode niet. Hè? Dus,
ik denk dat dat is wel veranderd, denk ik nu.
Ik denk dat het nu 99% is dat niet gebruikt en 1% dat wel gebruikt.
Ja.
We zijn in brave tijden beland.
Ja. Frans, de journalist die we vandaag hebben uitgenodigd, die kreeg dankzij een interview dat ze deed een hele bijzondere vriendschap eigenlijk met de man die ze interviewde. Is dat jou ook wel eens overkomen, dat een interview leidde tot een bijzondere band?
Ik heb in ieder geval nog heel warme herinneringen aan André Hazes, die ik interviewde in zijn stamcafé De Plashoeve in Vinkeveen. En bij het uitwerken van dat verhaal schreef ik dat ik tijdens het interview net zoveel dronk als hij. En dat schepte zo'n waanzinnige band dat hij dacht van, eindelijk is er eens een journalist die eerlijk is. En ik nam zijn muziek ook nog eens heel serieus. Dus dat leidde tot een bijzondere band. En die ik gekoesterd heb tot aan zijn dood. Want af en toe belde hij me nog wel eens op. En hij wilde niet weten hoe ik erin geslaagd was om op te houden met drinken. Wat hem dus absoluut niet lukte. Dus,
en heb je hem toen geadviseerd?
Heb ik hem geadviseerd en ik heb tegelijkertijd gezegd dat drank te erg bij zijn leven hoorde om daarmee te stoppen. Dus,
een beetje een belabberd advies,
drink je ondergang tegemoet.
Dat
hoorde bij hem.
Maar jij deed dus aan Gonzo Journalism in die tijd al?
Een klein beetje.
Ja.
Het was in mijn nasleep van de Hunter Thompson aanbidding.
Ja.
Dus later ben ik daar een beetje van afgestapt hoor.
Okay.
Leidde ook nergens toe.
We gaan naar onze gast. We hoorden er net al lichtjes op de achtergrond een hijs van de, van de vapor nemen. Josien Molleman.
Hi.
Welkom. Even een kort cv. In 1983 begon je in de journalistiek. Bij een nieuwe revue begon je als verslaggever. Ben je ook chef nieuws geworden. En via onder andere Margriet, Viva en Veronica Magazine belandde je bij Linda. Daar was je jarenlang hoofdredacteur van Linda Nieuws en Linda TV. En werd je ook bekroond met de vakprijs hoofdredacteur van het jaar.
Klopt.
Ja, waarom ben jij eigenlijk ooit journalist geworden?
Even kijken, ik ben in 1981 ben ik naar de school van journalistiek gegaan in Utrecht. Omdat mijn toenmalige vriendje daar naartoe ging. En die wilde ook echt journalist worden. Die wilde dingen onthullen en dingen aan de kaak stellen. En ik wist helemaal niet, ik was 18, geloof ik, 19.
Ja.
Maar ik werd ingelood en hij niet.
Nee.
En dat was gelijk het einde van de verkering.
Maar jij ging eigenlijk alleen maar om bij hem in de buurt te blijven.
Nou ja, hij ging er naartoe. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik bedoel, in die tijd bestond een jaar reizen nog niet, weet je. Ik bedoel, je ging gewoon weer verder studeren of althans verder leren. En ik was dat ben ik eigenlijk nog steeds, maar goed, vreselijk onaangepast. Ik was heel erg dik in de punk. Ik zag er heel leuk uit. Mensen schrokken daar ook wel van, maar... Dus op zich, toen ik daar naar die school ging, naar die school journalistiek in Utrecht, dat was een hele vrije omgeving. En ik voelde me daar eigenlijk wel gelijk thuis. Dus de beslissing was niet erg wel overdacht, maar
het pakte heel goed uit. Dus jij ging stage lopen bij Nieuwe Revue en je bent daar gebleven. Wat was Nieuwe Revue destijds voor tijdschrift?
Het was een blad wat heel erg van de straat was. Dus de linkse signatuur. Maar in plaats van Vrij Nederland, wat natuurlijk toch elitair en afstandelijk, en dat was voor gestudeerde mensen, was de Nieuwe Revue was van de straat en van de zelfkant en van de reportages. Het was vooral een blad van de reportage. Dus we gingen de straat op, dus we beschouwden het niet. Maar tenminste, we
stonden ertussen echt.
We stonden ertussen inderdaad. Ja. Er zijn ongelooflijk veel verslaggevers. Eigenlijk waren we reporters. Hè? Meer.
Ja.
Weet ik veel. Die bij daklozen, wekenlang op de straat. Wekenlang weet ik niet, maar in ieder geval heel lang op de straat sliepen, net als dakloos. Dus we deden participating journalism.
Ja, gonzo journalism misschien ook wel jezelf een beetje in het artikel schrijven.
Ik denk dat heel veel verslaggevers bij Nieuwe Revue in die tijd dus al een soort new journalism bedreven, omdat ze het eigenlijk zelf door hadden.
Ja. Josien, toen we jou vroegen om hier te komen praten over dat ene verhaal in je carrière dat je altijd is bijgebleven, wist je toen eigenlijk meteen welk verhaal dat moest worden?
Nou, ik wist meteen welk verhaal bedoeld werd. Want dat is een verhaal wat me dus, om het een beetje oneerbiedig te zeggen, al 35 jaar achtervolgt.
Maar wacht even. Je mag zelf kiezen.
Maar de mensen zijn altijd heel erg, of tenminste de mensen, teleurgesteld als het niet hierover gaat.
Het verhaal waar we het over gaan hebben, Josien, wat je gekozen hebt, is een interview van jou met Freddy Heineken.
Ja.
Gepubliceerd in Nieuwe Revue op 5 november 1987. Op de voorpagina staat te lezen, exclusief, een uniek gesprek met Heineken. Want wie de man voor een interview vraagt, wordt met een beleefd, doch beslist nee afgewezen. Maar jou lukte het. Laten we bij het begin beginnen.
Ja.
Hoe kwam het verhaal tot stand?
Het verhaal kwam als... Derk Sauer was toen hoofdredacteur van de Nieuwe Revue. Tegenwoordig bekend als Ruslanddeskundige.
Ja.
En die had bedacht dat wij een aantal portretten zouden moeten schrijven, vond hij, over onbereikbare bekende mensen. In die tijd bestond BN er nog niet, gelukkig. Maar dat waren dan onbereikbare bekende Nederlanders. Maar dan praat je dus over Willem-Alexander of weet je wel, mensen die gewoon niet te interviewen zijn. En Freddy Heineken. De man was pakweg, ik geloof 3 of 4 jaar eerder, dan, nee, dus was het 84, ontvoerd. En hij was al niet zo happig op interviews. Hij was zeker geen persoonlijke interviews. Dus als het moest, dan zei hij natuurlijk wel wat over zijn bedrijf of wat dan ook. Maar na de ontvoering was hij totaal onbenaderbaar. En Derk vroeg aan mij of ik een portret over Heineken wilde schrijven. En dat heb ik toen gewoon, daar ben ik mee begonnen. Het was ver voor internet. Dus wat je dan deed als je een portret over iemand moest maken of moest schrijven, die je niet kunt benaderen, maar je kunt ook zijn inner cirkel niet benaderen. Dus ik bedoel, je kunt dan zit je echt in een hele buitense schil. Opereer je dan een beetje. En dat doe je dan. Dan begin je met een knipselmap. Dus ik weet niet of mensen dat nog kennen.
Ja, heel veel.
Ik denk dat mensen het nu niet meer kennen. Nee. Maar die mensen zaten altijd in een kelder. Hè? Ja, mensen van de knipselmap. Ja. Die knipten alle kranten uit over een bepaald onderwerp. En dan had je een mapje Heineken. En daar zaten dan 56 knipsels in waarschijnlijk.
En die verzamelden dan alles uit alle media? Wat er?
Als je natuurlijk een buitennissig onderwerp had gekregen van je hoofdredacteur, dan was je natuurlijk de klos. Want dat knipten ze niet. Mensen knipten, ze knipten de bekende mensen, de meest relevante grote onderwerpen. Maar
En dat zat dan in de kelder van de redactie?
van de geïllustreerde pers op de Stadhouderskade. En die knipsels die deden ze dan in van die bruine hangmapjes. Dus had je dus in die kelder enorme salaatjes met van die bruine hangmapjes. En ik weet niet, corrigeer me als ik het verkeerd heb, Lomas, maar volgens mij mocht je het niet meenemen. Want dan waren ze het kwijt, zeg maar. Dan waren ze Heineken kwijt.
Nee, dat pikten ze niet.
En dan waren natuurlijk ook nog andere tijdschriften die dan ook over Heineken of weet ik veel wilden schrijven. En dan was dat mapje bij Josien of weet je wel. En ik weet je wel. En, dus dat was allemaal heel.
Dus je moest daar ter plekke in de kelder.
Het liefst
moest je
wel.
Lezen.
Moest je dan aantekeningen maken. Maar goed, ik. Nou ja, goed. Of kopiëren bestond dat toen al?
Ja, min of meer.
Nou goed, afijn. Dus dan begin je dus, als je zo'n portret maakt, begin je dus met de knipselmap. Je gaat dingen lezen, je komt namen tegen van mensen die dan toen wat hebben gezegd. Die ga je weer bellen. En zo ga je dan verder.
En zo schreef je een portret over Heineken.
Ja.
En dat werd gepubliceerd?
Nee, dat werd niet gepubliceerd. Oh. Want ik weet niet meer of ik het zelf heb bedacht of Derek. Maar goed, doet er ver niet toe. Ik heb het portret opgestuurd naar Heineken. En toeval wilde, helemaal geen toeval. Maar
waarom werd het niet gepubliceerd? Dat was gewoon.
Het was gewoon voor de deadline. Dus het was gewoon een idee van, weet je wel. Er was totaal geen verwachting dat daarop gereageerd zou worden.
Maar het was meer van, ik heb dit geschreven.
Ik stuur het op. En ik heb het niet eens opgestuurd, want Heineken.
Op de post?
Nee, dat was toen. Maar wij zaten op de Stadhouderskade en Heineken, het kantoor van Heineken, ik weet niet of het nu nog steeds is, zat op de Wetering Circuit. Vlakbij het pannenkoekhuis, waar mensen zeg maar wel eens mee naartoe werden genomen, dan werden ontslagen.
Ja, zit er nog steeds. Ja.
Ze werd gezegd van, je moet naar het pannenkoekhuis, dan word je ontslagen.
Stroom aan de knik.
Ik geloof dat ik het daar in de bus heb gegooid. We gingen gewoon door en op een gegeven moment word ik gebeld, niet lang daarna, en ik krijg een mevrouw Vogel aan de lijn en die zegt tegen mij, ik heb meneer Heineken voor u aan de lijn.
Oh.
En dat was dus meneer Heineken, er is wel een grap was, maar het was dus, het was hem dus wel. En dan hoor je een hele best wel zachte, best wel een beetje lispelend stem die om de havenklap aan de sigaret, aan een teug van de sigaret, dat hoor je gewoon, nam. En dat was. Hij zei tegen mij van, ik heb uw portret. Ik heb uw verhaal ontvangen. Er klopt niks van. Kom er langs voor een kopje thee en dan zal ik vertellen hoe het wel is. Of tenminste, dan zal ik de fouten herstellen.
Wat dacht jij?
Het is ook een soort hartverzakking.
Ja.
Dat was totaal onverwacht. Ik bedoel, dat was totaal. Het was minder dan 0%.
Want even de proportie misschien schetsen van Freddy Heineken. Het is wat jij zegt, een onbereikbare man. Bevriend met koningin Beatrix.
Frank Sinatra.
Ja, om er maar even twee te noemen.
Nu van Dijk.
Ja, misschien wel een van de rijkste Nederlanders op dat moment.
Hij was, ja, volgens mij wel.
Van, ja. Ja. Groot industrieel, die dus nooit zijn telefoon oppakt en totaal onbereikbaar was. En die zei, kom maar langs voor een
kopje thee. Ja, ik weet echt bij God niet. Nou ja, ik heb het wel eens met hem over gehad later. Maar waarom dat was. Maar, het was niet anders. Ik kon daar naartoe. En ik ben daar dus naartoe gegaan. Maar goed, ik was nog steeds die onaangepaste, iets wat morsige, erg drukke,
hele jonge journalist.
Ik was 25. Ja. En Derek Sauer die zei tegen mij van, ja, weet je, je kan echt niet zo, je kan zo niet verschijnen.
Maar hoe liep je er dan bij?
Volgens mij toen niet meer, maar die had ik wel. Toen ik bij Nieuwe Revue Stage binnenkwam voor het allereerst... had ik een tutu aan over een broek met gaten. Dus mensen die dat denken dat het nu hip is, dat is helemaal niet waar.
Lege kisten.
En lege kisten en een zwarte leren jek waarop achterop stond van, weet ik veel, social suicide of zoiets. Geen idee wat dat betekende, maar het was allemaal... En ik weet nog wel dat Pieter Storms, ik weet niet of... Nou ja, goed, dat was dus een collega. Dat hij mij zag aankomen en zei van... Nou ja, ik weet niet wat jij bent, maar scheer je weg.
Maar Derk Sauer zei...
Je moet echt wat anders aan. En toen, volgens mij heb ik van mijn zus een soort van mantelpakje geleend. Bij een hele goedkope schoenenwinkel een soort van hakjes gekocht. Ik was doodongelukkig. Het was verschrikkelijk. Het moest, want toen ben ik daar naartoe gegaan.
Voordat je daar naartoe gaat, wat was je idee? Want je dacht, wat dacht je dat je daar zou aantreffen?
Nou, hij was volgens mij aan de telefoon, of dan wel toen ik er was, in ieder geval vrij duidelijk, van het is geen interview, er staan fouten in, dat wil ik niet. Die ga ik herstellen.
Je werd toch een beetje op het matje geroepen.
Ja. Maar ja, goed. Het was aan de andere kant ook best wel raar. Want er kwamen natuurlijk wel meer verhalen over die man. Die werd op dezelfde manier gemaakt zoals ik. Ja. Zeer goed bedoeld.
Want maar, niemand kreeg hem te spreken.
Ja, weet je wel. Dus. Maar goed. Dus ik
ga daar aan.
Ik ga daar naartoe. Het wordt opengedaan door een bewaker, een beveiliging. En dan heb je een lange gangen waar je verder niemand ziet. En alleen maar bewakers bij iedere deur, bij de lift, in de lift, uit de lift. Dus een soort van cordon van beveiligers. En toen werd ik in een gang neergezet op een stoel. En er kwam mevrouw Vogel. Bleek dus achteraf zijn persoonlijke secretaresse zijn. Iets wat oudere vrouw. Zeer discreet, zeer waarschijnlijk. En die zei van, nou, meneer Heineken, die komt zo naar u toe. En op een gegeven moment wordt de deur open gedaan en daar staat meneer Heineken. Die ik ook nog nooit had gezien, behalve op foto's. Nou,
wat dacht je toen je hem voor het eerst zag?
Nou, ik heb een kleine man. Kleine man. Het was een kleine gezette man. En met een blauwe colbert aan. En één hand in de zak. Dat is heel grappig. Dat doen volgens mij royalty doet dat altijd. Eén hand in de zak. En in de andere hand dus die sigaret.
En wat zei die? Of wat zei jij?
Nou... Ja, we maakten kennis. Dank u wel dat ik hier mag komen. Maar het duurde echt niet lang, ik zweer het u, dat hij tegen mij zei van, ik dacht dat je een lelijke kenau zou zijn.
Oh, hij had iets anders verwacht.
Nou, en toen kwam ook wel uit waarom ik mocht komen. In die tijd had hij gehoord of vernomen, of het was al gaande, dat er mensen waren, journalisten waren, die over hem boeken aan het schrijven waren. Ook over zijn privéleven. En dat was iets wat hij totaal niet wilde. En hij, door min of meer mee te werken aan dit portret, haalde die voor zijn gevoel dat een beetje uit... uit de wind. Nee, dat is geen uitdrukking, maar...
Hij haalde de angel uit wat mensen van plan precies, waren.
Hij maaide een beetje gras weg.
Het was niet om mij. Het was om de timing.
Maar jullie ontmoeten elkaar.
Ja.
Hij zegt dus, ik had eigenlijk verwacht dat je een lelijke kenau was.
Ja.
En jij zei... En het lijkt me leuk om u een keer te interviewen.
Nee, ten eerste is die man heel moeilijk te verstaan. Zeg super, super, want hij lispelt en het is heel binnensmonds. Ik heb heel vaak gelachen terwijl ik gewoon niet wist wat hij zei. En ik was toen natuurlijk zo gigantisch nerveus dat ik het allemaal over me heen liet komen. Ik had er totaal geen controle over dat gesprek, weet je.
Wat gebeurde er in dat gesprek dan?
Nou, ik ging zitten en hij zat aan een heel groot bureau met 3 telefoons en verder niks. Dus ik nam wel dingen in me op, weet je. Dus volgens mij ging het vrij snel over die fouten. En het waren eigenlijk met name, tenminste, dat is wat hij wilde corrigeren, cijfermatige fouten. Wat ik me heel goed kan voorstellen, want ik ben veel te ongeduldig en ik heb helemaal geen uithoudingsvermogen om allerlei ingewikkelde ja-verslagen. Dus die klopte niet en die wilde hij dus heel graag corrigeren. Maar dat deed dan eigenlijk zijn financiële man, want die belde hij op en die kwam langs en die gaf mij dus de juiste cijfers. Dat was eigenlijk wat hij in eerste instantie wilde, maar hij vond mij leuk. Dus het begon met ik wil wat corrigeren. Ik ben ervan overtuigd dat het vooral cijfermateriaal was. Maar dat was maar vrij snel zei hij van kom nog maar een keer langs. Want ik ben daar dus vaker geweest over dat verhaal. En dan kunnen we ook nog over wat andere dingen hebben.
Okay. Dus hij nodigde je uit daar een wat langer lopend contact van te maken om tot een groot interview. Misschien
nou,
te komen.
Nou ja, ik mocht het dus absoluut geen interview noemen, maar dat werd het wel. Hij gaf steeds meer toe. Dus dat portret, dat bleef, dat was er al. En daar ging ik volgens mij samen met de eindredacteur natuurlijk, allerlei dingen aan toevoegen. Of dingen aan verbeteren. Want dat was super grappig, omdat ik had een aantal mensen gesproken dat dan beweerden dat ze hem kenden. En kwamen ook met anekdotes. En dan zei hij, dat is allemaal onzin, weet je. Dus dan zei Paul Wilkink, dat was een wapenhandelaar. Die presenteerden wij ook zo. En dat lijkt me ook niet echt meer van deze tijd. Die vertelde een anekdote over de vader van Heineken. Dat hij graag fietste. En dan zei Heineken, die man heeft nog nooit gefietst. Dus dat soort dingen. Dat was natuurlijk echt hilarisch. Maar ook achteraf, nu denk je ook van hoe ongelooflijk onzorgvuldig was die tijd ook dan. Want we maakten continu, niet alleen wij, maar continu van dit soort verhalen.
En Josien, heel even, wat wilde jij met het interview? Want ik bedoel, 1983 was de Heineken ontvoering. Het is 1987, je bent een 25-jarige journaliste bij Nieuwe Revue. Die man is nog nooit geïnterviewd over die ontvoering. Was dat misschien ook je doel?
Ik had geen doel. En toen ik de mogelijkheid kreeg om hem keer op keer, of tenminste voor het verhaal, te spreken, was alles interessant. Je praat over iemand over wie zo weinig echt bekend is. Wat bekend is, zijn gewoon rare, verzonnen dingen. Dat het nog interessant is om te weten wat hij voor het ontbijt had. Weet je, alles wat hij aan mij kwijt wilde, was interessant. Alles.
Iedere mop die hij jou vertelde, was in essentie interessant.
Maar het feit dat hij dus moppen vertelde, dat zeiden mensen ook wel. Maar niemand kon een mop vertellen. En ik kon, weet je, dus... Of ik dat nou op dat moment echt besefte, dat best wel uniek was, of dat ik pas dat veel later besefte, was ik zo dicht bij iemand over die zo tot de verbeelding sprak. En kon ik dus eigenlijk ook gewoon iets waars over iemand melden.
Over wie nog nooit iets waars was geschreven. Is er toen nog gecensureerd?
Nee.
Uiteindelijk wat jij bij hem inleverde als definitieve versie van het verhaal is gepubliceerd.
Ja, en nogmaals, hij vertelde steeds meer, het werd steeds persoonlijker. Hij werd op een gegeven moment, vroeg ik echt met lood in mijn schoenen, maar het moest van Derk. En ik durfde het bijna niet, maar van, mogen we je foto, ik weet niet of u of je zei, mogen we je ook fotograferen? En dat zei hij ook ja op. En dat was, dat was... bijzonder.
Ja. Ja. Maar, je had het interview zelf niet bewaard. De KB Nationale Bibliotheek heeft hem voor ons uit het archief gevist. Hoe vond je het om het interview terug te lezen?
Ik heb het geprint. Dus ik ben toch nog heel erg van papier. En dat heeft me echt dagenlang heeft het me aangestaard.
Hoezo?
Nou ja, ik durfde het gewoon niet te lezen.
Hoezo
ik durfde
niet?
Het niet te lezen. Ik heb het 35 jaar lang niet gelezen. En het neemt ook van die rare mythische vormen aan dan natuurlijk. Omdat ik er wel best met enige regelmaat over praat. Want het boeit mensen nog steeds.
Maar waarom durfde je het niet terug te lezen?
Omdat ik dacht dat het super slecht was. Of tenminste, ik wist niet hoe het was, maar ik ging ervan uit dat het heel slecht was. Ik was 25. Ik bedoel, mijn god, wat kon ik nou eigenlijk? Dus ik durfde het niet te lezen. En wetende dat natuurlijk in deze podcast mensen hele goede, behartenswaardige dingen hebben gemaakt en gedaan.
Houd toch
ik, ja, dan zit ik dan met dat rare verhaal van.
Wat vond je ervan toen je het las?
Het viel me zo mee.
Ja.
Het viel me zo mee.
Ja, toch? Heel even.
Ja,
want je gaat dus een aantal malen ga je terug naar Freddy Heineken. Je hebt gesprekken met hem. Uiteindelijk wordt het artikel gepubliceerd in Nieuwe Revue.
Ja.
Wat voor reacties kreeg je?
Nou, je moet het even in de context van die tijd zien. Ook bij Nieuwe Revue. Ik was vooral heel erg met Derk bezig. Die vond het allemaal natuurlijk heel erg bijzonder. Ik geloof ook echt dat de collega's het ook allemaal heel, heel bijzonder vonden. Maar er gebeuren continu dingen daar waar de aandacht naar ging. Weet je, dan was weer iemand, opgepakt omdat hij in de Tweede Kamer.
Was er weer iemand door de Hells Angels in elkaar geslagen?
Precies, inderdaad. Dus het was ook altijd rumoer daar, of wat dan ook. Dus ik ben ervan overtuigd dat mensen natuurlijk gewoon. Ja, dat mensen, dat dus collega's het natuurlijk ook heel leuk voor mij vonden en zo. Maar het was niet zo dat. Dat was absoluut niet zo. Bovendien, Heineken bleef mij bellen. Die wilde dus ook nadat het verhaal was gepubliceerd, bleef hij mij bellen en wilde die maar de hele tijd kopjes thee drinken. En toen op de redactie kwam, was op een gegeven moment het enige wat nog belangrijk, niet belangrijk, maar wat nog enige wat nog waar ze nog over hadden van, of ik met hem sliep.
Oh, serieus?
Ja. Ja, dus het was niet echt. Het was niet zo dat collega's die hadden van, goeie, hè?
Deed jij daar aan mee, Frans?
Nee, absoluut. Volgens mij deed ik daar wat minder aan mee. Ja, nou, Lucien zegt zou kunnen.
Maar het
was natuurlijk wel heel bijzonder dat hij maar steeds belde. Ja, en
nou, het was zo bijzonder was het niet, want hij vond, ik bedoel, ja, het was hij vond mij leuk. En dat wist ik natuurlijk ook wel, dat hij mij leuk vond. En ik vond de hele situatie
bijzonder.
Bijzonder.
Wel interessant, ook kan ik me voorstellen.
Ik was nieuwsgierigheid, daarom. Ik was niet een hele goede journalist, maar ik was aan de andere kant ook alweer misschien wel een goede journalist. Omdat ik ontzettend nieuwsgierig ben. Nieuwsgierigheid is een ongelooflijke drijfveer. En dus wat er toen gebeurde, dat vond ik ook gewoon. Ik vond vooral, ik was gewoon heel nieuwsgierig naar alles wat er.
Maar dat belde niet bijvoorbeeld. Kom langs, thee drinken. En dan was jij binnen 5 minuten bij hem?
De eerste keren was ik super vervelend. Want die man had me alleen maar in die mantelpakjes gezien. Dat wilde ik eigenlijk ook helemaal niet zijn. Toen we zeg maar later privé, ik doe nu met aanhalingstekens, met elkaar omgingen. En op een gegeven moment, toen belde hij mij en hij zei van, ga je met me mee? Want ik moet even dekbedden kopen in de buitenvelden. Was sowieso natuurlijk al totaal bizar. Maar toen kwam hij dus voorrijden op de redactie. Wij zaten op de 5e verdieping, geloof ik. En ik had dus gewoon niet mijn mantelpakje aan, want ik zat op de redactie. Dus ik had mijn ongetwijfeld gescheurde en met vlekken en alles kleding aan. En ik ga naar beneden. Ik stap bij hem in. Dat is een hele grote limousine met voor een hele grote auto met bewakers. En daarna daarachter met mevrouw. En op die 5e verdieping staan dus al die collega's. Die staan op het balkon te loeren. En ik stap in en toen, hij schrok een beetje. Doe ik het dus toch dat ik dus niet. En ik geloof dat hij wel zoiets had van, volgende keer wel weer.
een manteltopakje.
Maar dat heb ik niet gedaan. Ik was vrij brutaal.
Maar werd het een vriendschap, Josien, of probeerde hij je ook telkens een beetje te versieren?
Hij probeerde mij absoluut te versieren, maar het werd ook een vriendschap. Want ik woonde samen. Toen woonde op de Herengracht, kan ook niet zo doen. En hij belde ook gewoon naar mijn huis. En dan nam mijn vriend op. En dan zei hij van, nou, mag ik je zien? En dan zat hij bijvoorbeeld zelf in de auto naar Zwitserland. Waar hij een huis had. En dan, ja, het was 8:00 AM gewoon bij mij. En dan zei hij van, ja, ik verveel me. Ik zei, nou ja, oké. Wat moet ik dan? En dan zei hij, ja, ik heb een nieuwe mop. Of ik heb een mop, niet een nieuwe mop. Ik heb een mop, wil je horen? En ik zei, ja, oké, weet je. En toen, dat is dan in het Engels. Maar ik durf dat nu even niet aan, maar het kwam er dus op neer dat de mop was dat waarom wil Hillary Clinton alleen in de ochtend met Bill naar bed? En omdat ze dan zeker weet dat ze de eerste vrouw is. Daar moest hij vreselijk om lachen. Maar het waren dus continu van dat soort moppen. En dat was dus 8:00 AM voordat ik naar werk ging dat hij belde. En dan zei ik, nou Fred, oké, leuk. Dan ging ik weer op.
Toch, mag ik nog heel even terug naar het moment dat het artikel werd gepubliceerd in de Nieuwe Revue? Vind ik toch interessant, want hij was in 1987, bedoel 4 jaar na die Heineken-ontvoering, kan ik me voorstellen, misschien wel een van de meest gewilde mensen om mee te spreken en om misschien te interviewen. Heb jij hem toen gevraagd ook naar zijn ontvoering?
Niet voor het interview. Want het staat er niet in. maar wel later. We gingen ook af en toe naar iets doen, naar broodjeswinkels of zo. En ik kan me nog goed herinneren dat een keer zaten we, dus gingen we ergens naartoe, weet ik veel, broodjeswinkel. En toen bleek dus de straat waar wij inreden opgebroken. Ik begreep dat de bewakers, beveiligers altijd heel goed keken waar ze dus naartoe gingen rijden. Maar dat ze dat dus over het hoofd hadden gezien. En zij waren daar heel nerveus over. Oh, meneer Heineken, sorry, dat hebben we niet. Want hij werd heel erg bang op dat moment. Omdat het een onverwachte situatie was in het verkeer. Er werd echt gewoon echt. Het was heel. Naar achteren, weet je. Dus. En dan heb je gewoon wel een sfeer dat je daarna vraagt. En toen heb ik daarna gevraagd. En toen hij zei, nou ja, weet je, ik vond het op zich, dus die 3 weken. Ik vond het allemaal wel op zich te doen. En ik bleef liedjes tegen mezelf zingen. Ik zong heel de tijd liedjes. Dat heeft me gezond gehouden. Maar hij zei, maar ik vind het verschrikkelijk erg voor Ab Doderer.
Ja, zijn chauffeur is echt een chauffeur,
want die is gewoon, want die is niet meer, die is nooit meer hetzelfde geworden.
Nee.
Dus dat soort dingen. Dus het was niet zozeer dat ik hem elke keer interviewde. Het waren gewoon
ontmoetingen.
En dan had je hier weer over gehad en dan ging je het er ergens anders over hebben.
En heb je er na dat ene interview nog over geschreven?
Ik?
Of was het gewoon echt de afspraak van, nee, we spreken af, maar je mag niet...
Nou ja, goed, als ik dat zou doen. Ik heb nadat het interview werd gepubliceerd in Nieuwe Revue, ik denk 3 of 4 aanbiedingen gehad van uitgevers om boeken te schrijven. Omdat men op een gegeven moment, boeken te schrijven. En dat heb ik nooit gedaan.
Waarom niet?
Ik vond het ook maar heel veel werk. Het rare is hij vroeg aan mij van. Tenminste, hij zei tegen mij, als je dat doet, dan houdt het op. En dan ben ik dan niet zo'n hele goede journalist, want ik vond het leuker om met hem om te gaan.
Ja.
En als ik heb dat beloofd en ik heb dat ook nooit gedaan. En toen hij eenmaal dood was, vond ik het gewoon ook niet meer relevant. En daarna heb ik ook nog wel. Volgens mij krijg ik 1 keer in de 2 jaar een keer zo'n verzoek. Ja, maar
En waren de destijds vakgenoten misschien ook wel een beetje jaloers dat jij zo'n goede band had?
Nou ja,
dat
je denk
destijds
dat het, wat altijd boven het hoofd bleef hangen van mij, was dat ik met hem sliep. Dat ik toch ergens een rare golddigger-achtig type was.
Je bent één keer redelijk in de buurt geweest. Hè? Dat het echt op een bijna MeToo-achtige toestand. Toen je op zijn kantoor kwam, hij in bed lag. Wat gebeurde er? Doe die anekdote nog even.
Nou ja, dus hij had weer gebeld. Van kom je kopje te. En ik kom aan en ik word naar zijn privékantoor gebracht. Want er waren heel veel kantoren van samen. Zijn privékantoor. Prachtig grote ruimte. Heel mooi Japans bureau. Ja. Van een of andere weet ik dat nog. En daar lag een brief, daar werd ik naar binnen gebracht. En die man, de beveiliger ging weg. En er lag een briefje op het bureau van... ik ben even een dutje aan het doen, kom je me wakker maken? En hij had mij al eerder gezegd dat achter dat privékantoor... daar was een appartement. En dus ik ging door de deuren naar dat appartement. En hij ligt, ik zie hem dus, ik zie een figuur liggen in een heel groot hemelbed. Onder de dekbedden die we niet veel eerder hadden gekocht op buitenvelden van Egyptisch katoen. En ik loop naar hem toe en ik zit hem zo aan zijn schouders. Vet, ik ben er. En hij wordt, hij sliep helemaal niet. Dus hij doet net of hij wakker wordt. En toen zei hij tegen mij van, want hij had mij dus verteld van het Egyptische katoen. Hij zegt, ja, iedereen heeft het altijd over satijnen laaks. Dat is helemaal niet fijn. Egyptisch katoen, dat moet je eens voelen. Nou ja. Waardoor dus zijn deken of van Egyptisch katoen of zijn laak viel, gleed zo van hem af. En dan lag hij dus piemel naakt. En toen moest ik heel erg hard lachen. Dus ik reageerde helemaal niet. Maar ik zei tegen hem, goh, wat is daar? En dat was dus een badkamer. Hij zei, nou, ga er maar kijken. Neem gerust even een douche. En dan zie ik je zo. Dus ik heb zijn dekbed over hem heen gelegd. Ik ben naar die badkamer gegaan. Nou ja, dat was ook echt crazy. En ik loop
maar
terug.
Maar met gouden kranen of zo?
Nou, geen gouden kranen, maar het was gewoon heel erg innovatief. Het was voor het eerst. Dat waren van die hele grote douchekoppen. Maar ook uit de...
Uit alle muren.
Weet je wel, dat heb ik nog nooit gezien. Ja, wie wel. Nee, ja. En natuurlijk, het bubbelbad. En toen ging ik weer terug. En toen zat hij daar dus nog steeds in bed. En toen zei ik van, Freddy. Doe niet zo raar, kleed je aan. Ik ben daar en ik ga even roken.
Ja.
En dat is echt waar. En... maar niemand gelooft mij.
Wel.
Maar irriteerde je Josien dat de hele tijd een beetje boven de markt blijft hangen dat collega's dat destijds dachten?
Toen irriteerde het me niet. Het irriteert me misschien nu omdat ik erop terugdenk. Dan denk ik van ja, dat is wel lekker makkelijk, weet je wel. Omdat je een jong meisje bent. En jij hebt dus dat. Je hebt dus die vriendschap. Dan moet dat dus gewoon klaarblijkelijk seksueel zijn, weet je. Ja. Ik bedoel, dat irriteert me nu wel, ja.
Dus, maar het is ook best beledigend.
En het is natuurlijk hartstikke beledigend.
Ja, dat vind ik ook wel. Want het verhaal begon natuurlijk weer op te duiken toen jij in 2018 hoofdredacteur van het jaar werd. Hè? Toen gaf je een interview aan Mark Koster voor Villa Media.
Ja.
En opeens werd jij nieuws.
Ja. Ja, ik stond op de voorkant van de story met de coverkop. De rechterhand van Linda de Mol zat aan Freddy Heineken of zoiets. Wat net lijkt of de rechterhand van Linda de Mol was, maar het was de rechterhand. En ik ben helemaal haar ik was haar rechterhand helemaal niet. Maar dat is bizar. Dat is echt totaal bizar. Maar ik heb het verhaal dus wel verteld zelf. Dus ik ben er zelf verantwoordelijk voor. Dus ik had het ook nog. Ja, dus het is een beetje huilen, huilie. Nou, het is ook helemaal geen huilie.
Terwijl je gewoon eigenlijk maar heel slim een profiel bij hem door de brievenbus hebt gegooid met een paar foute cijfers erin, waardoor hij uitnodigde.
Ja, maar ook die vriendschap, die heeft natuurlijk vrijwel tot zijn dood geduurd. We hebben wel jaren gehad, periodes gehad, dat we elkaar echt wel. Dat kopjes thee echt wel een stuk minder werd. Zeker nadat ik zeg maar kinderen kreeg.
Toen werd je wat minder interessant.
Dat weet ik niet. Maar we hadden ook gewoon echt wel een keer ruzie. En daarna hebben we best wel een tijdje niet met elkaar gesproken. Het was 1992, dat ik was zwanger van mijn eerste dochter. En er was vreselijke hongersnood wederom in Soedan. En dat was jaren eerder bij Live Aid. Maar ik had toen het idee opgevat om een concert te organiseren. Nou ja, en ik ging een beetje rondbellen met Ahoy en met, weet ik veel, met artiesten. En ik had 50.000 euro, guldens, ik weet het
guldens.
Niet, guldens, nodig om het een en ander op te starten. Dus ik had nog nooit wat aan hem gevraagd. En zeker niet voor mezelf, maar ik had toegang tot hem. Ik kon hem bellen. Ik kon weliswaar via mevrouw Vogel, maar ik had gewoon toegang tot hem. Dus ik bel mevrouw Vogel van, kan Freddy mij bellen? En ja, belde mij terug. En toen vertelde ik dat. En toen zei hij van ja, ik heb dat geld natuurlijk, maar ik ga het niet aan je geven. Want ik geloof niet in Afrika. Ik denk dat het een verloren continent is. En dat vond ik zo harteloos. Dat ik boos op werd. Dat ik zei, nou ja, oké, okay, dan... Hè?
Toen was de vriendschap heel even bekoeld.
Ja.
Wat is het mooiste dat je met hem hebt meegemaakt?
Ja, nou ja, kijk, het was natuurlijk een man vol, het was een vat vol tegenstrijdigheden. Dat was ik, ben ik ook trouwens, ja, wie niet overigens. Dus dat vond ik altijd wel heel leuk. Maar ik woonde dus op de Herengracht, op de hoek van de Herengracht en de Amstel in de tijd. En een keer kwam die langs, of tenminste, hij belde op. En op een gegeven moment zei ik ook wel eens van, joh, ik heb geen tijd. Ik moet mensen zoals ik, wij moeten werken voor ons geld. En toen zei hij, ja, kom even langs. En hij verveelde zich. Hij verveelde zich heel snel. En hij had heel vaak te maken met mensen die hij niet leuk vond. En nogmaals, weet je, ja, hij vond mij leuk omdat ik brutaal was. En ik gaf hem tegengas. En ik, weet je, volgens mij dat toch ook mee te maken. Maar toen kwam hij dus bij mij langs op dingen. En toen gingen we dus buiten op een bankje zitten. Gewoon naar het Amstel. Naar Amstel kijkend. Ja, dat kan ik, dat zie ik nog zo voor me.
En waar hadden jullie het dan over? Waar hadden jullie het sowieso over het algemeen over?
Ja, soms ook over gewoon niks. Gewoon wat er gebeurde, wat er die dag gebeurde. Dat hij,
het nieuws?
Of? Gewoon nieuws. Of dat hij het boek van Jan Kuitenbrouwer, dat de Turbotaal zo leuk vond. Dat hij vroeg wel heel, weet je wel, hij wist dat ik dan samenwoonde. En dan wilde natuurlijk van alles weten over mijn vriend. En hij was natuurlijk gewoon altijd een beetje ranzig. Dus ja, het ging al heel erg snel.
Beetje als je vieze moppen, een beetje...
Dus alles wat een beetje normaal begon, eindigde als heel snel of in een mop, of in een vraag van de die gewoon totaal ongepast was.
En liet hij zich wel eens uit over wat hij ervan vond om Freddy Heineken te zijn?
Nou, Freddy Heineken had een enorme, en dat zie je natuurlijk best wel vaak geloven, enorm plichtsbesef naar zijn naam toe, naar zijn erfenis
toe, naar
het bedrijf toe, maar ook naar de zeg maar wat hij achterlaat voor. Hij had één dochter en die heeft dan weer vijf kinderen, dus dat is mooi. Dus daar had hij een enorm plichtsbesef over.
Ja. Nee. En ging je daaronder gebukt?
Een beetje wel, want hij wilde dit eigenlijk helemaal niet. Dus maar hij heeft het wel. Hij wist dat het kwam en hij heeft dat ook gewoon met heel veel overtuiging gedaan.
Wat had hij dan?
Maar hij maakte muziek, hè, met Louis van Dijk en dus de gevleugel. Nou ja, goed, het was
verschrikkelijk muziek,
echt. Ja, goed. En dan ik kreeg ook altijd die CD's en zo. En dan denk ik, jezus, moet ik een beetje van die liftmuziek.
Maar eigenlijk had hij muzikant willen zijn.
Hij had muzikant heel graag. Hij schijnt volgens Louis van Dijk, die ik toen ook interviewde voor dat verhaal, heel goed te kunnen spelen, maar ik heb het nooit gezien. En hij fotografeerde heel graag. Hij had dus een fotostudio in dat Pentagon. Dat noemden we dat hele gebouw, of tenminste op zijn verdieping noemden we Pentagon. En daar heeft hij me ook een keertje mee naartoe genomen. Echt alleen maar foto's met van dat snot op de lens, weet je wel. Wat vroeger zo modern was. Van dus,
zo'n soft focus.
Ja, van dus van David Hamilton of zo, weet je wel.
Ja.
Van dus helemaal of half naakte vrouwen. En er komt dan ook weer zo'n opmerking van, nou, wanneer stel ik jou voor? Ik vond het allemaal super, ja, ik vond het stom, maar ook wel weer...
Dus het was grappig, maar ook een beetje...
Ja, jezus, Nina zegt, maar ja, weet je, en natuurlijk had ik, als het nu was gebeurd, dan was hij of gecanceld, of Heineken had nooit meer gedronken, of was in het gevangen beland. Maar ja, en ik wil ook niet zeggen dat, omdat het 35 jaar geleden was, dat toen ook kon. Dat kon
jullie
ook
hadden
niet.
Jullie hadden natuurlijk niet een soort machtspositie. Ik bedoel, jij werkte niet voor hem. Je was niet zijn stagiair, je was niet zijn werknemer, je was niet zijn secretaris.
Ja, nee, dat klopt inderdaad, dat is waar.
Je was gewoon een vrije jonge journaliste die een vriendschap had met een
diermagnaat. Die een vriendschap had met een man die die...
Verder niemand een vriendschap meer had.
Hey, Josien, zei die dan, vroeg je dan wel eens van... Ja, wat vind je eigenlijk van dat er zo'n boek over je ontvoering is geschreven? Had je daar dan wel eens met hem over?
Hij sprak er niet graag over. Dus het, weet je, dat maar hij... Hij vond dus het feit dat de ontvoerders geld verdienden aan zijn ontvoering, vond hij onverteerbaar.
Ja, want Cor van Hout heeft gewoon...
Dus dat vond hij nog het meest onverteerbaar. En het is ook wel bekend dat hij van alles heeft gedaan om te zorgen dat ze niet in dat ze nooit meer ergens Heineken bier konden kopen. Of, hè, dus hij heeft heel veel... hij heeft ze heel erg zeg maar dwars willen zitten in het verdienen of hè, van aan die ontvoering.
Maar ik weet nog, ergens heb je ook nog een keer geschreven dat hij dat Peter R. de Vries boek over de ontvoering echt een rotboek vond, hè?
Ja, ja, hij heeft het gelezen, ja. En hij vond het, ja, nou ja, hij vond het verschrikkelijk. Hij vond het vooral, kijk, hij vond het sowieso ontzettend erg voor Ab, want Ab die was stuk, die was daarna niet meer goed. En hij vond het verschrikkelijk dat ze dat door dat boek dat zij een soort van sterren werden. Nu we het erover hebben. Hij heeft altijd gezegd van dit zijn criminelen. Deze mensen hebben iemand die om wie ik heel erg veel. Weet ik niet of ik hem echt heel erg citeer, maar ik weet. En nou worden ze ook nog eens een keertje beroemdheden of vendingers. Dat stak. Dat weet ik heel erg zeker dat hem dat voornamelijk stak. Hij had het liefst gewild, of ze nou vrij kwam, ze hadden gewoon in de vergetelheid, in een achterafzaaltje ergens, nooit meer...
liefst wegrotten in de gevangenis. Maar...
Ja. Nee. Ja. Kan je je de laatste keer nog herinneren dat je hem gezien hebt?
Kijk, hij is in 2002 overleden. En ik heb hem toen... En op een gegeven moment was hij ook niet meer kwam hij ook niet meer buiten. Hij had een paar tia's gehad, geloof ik. Hij rookte natuurlijk ontzettend veel. Heel veel. En ik schreef hem een brief. Een brief naar hem geschreven. En ik wilde naar zijn kantoor gestuurd. Want ik had zijn adres niet in Noordwijk, waar hij was. Dat ik het vervelend vond voor hem en alles. En toen belde hij me op. Dat was heel moeilijk te verstaan. Echt heel moeilijk. Nog veel moeilijker dan daarvoor. En hij zei dat hij het zo vervelend vond dat hij niet meer rookte. En dat was... Eind 2001, dus een paar maanden voordat hij stierf. Dat was het laatste.
Dat hij het zo vervelend vond dat hij niet meer rookte. Hij kon niet meer roken.
Nee. Nee. Ja, goed. Dus dat was het.
Toen hij doodging, stemde het je verdrietig? Of is dat weer een emotie die hier niet bij past?
Nee. Nee, goed, deze mensen gaan dood. Ja.
Oké. Josien, dank voor je komst naar de WPG-studio's. Dit was Gonzo alweer. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lomans. En mocht je nou vragen hebben of suggesties, mail dan vooral naar gonzo@kortimedia.nl. Deze podcast vind je op Apple Podcast of Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren. En dan zou ik zeggen, volgende week...
Weer een goede gast met een goed verhaal.
Weer een goede gast met weer een goed verhaal. Ja. Tot dan.